Oké, ik ga verder met wat ik vorige week gebleven ben. Hè. We waren vorige week aanbeland bij het vijfde verbond dat God ooit heeft gesloten met de mensheid. En dit met een kleinere groep mensen. Dit is het verbond met Mozes, oftewel de wet die Mozes ontvangt. Ik heb vorige week daar het grootste deel van gedaan. Ik heb er nog iets over te zeggen. En als het lukt, dan doe ik gelijk het zesde verbond zo meteen erbij. Maar ik kijk wel naar de tijd hoe dat allemaal komt. En ik vertel ze ook nog wel wat hier zo meteen heel erg actueel aan blijft. Om daar altijd maar weer over door te gaan. Ik heb vorige week Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10 gelezen. Dat ging erover dat Israël na de grote verdrukking weer hersteld zou worden. Dat hun de gevangenis dan gewend zal worden. En toen zei ik van, hier houden we het bij voor vandaag. Ik ga nu verder bij Matteüs 24, vers 29. Matteüs 24, vers 29. En terstond na de verdrukking dier dagen, en dat is dus de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En als je zoon des mensen leest, dat is in de Bijbel uitsluitend een term die duidt op de terugkeer naar zijn volk Israël. Dus zie je een tekst en je ziet zoon des mensen en weet je, dit gaat over Jezus in betrekking tot het Joodse volk aan het einde van de grote verdrukking. Of de grote verdrukking. Zoon des mensen. Als je maar goed vertaalt, dan maakt de Heer het jou heel makkelijk met heel veel steekwoorden. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komen. Zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En wij zijn er namelijk bij. Wij zijn de heiligen die helemaal mee mogen. En dat zal met zoveel geweld gepaard gaan dat mensen inderdaad, dus te begrijpen dat mensen inderdaad zullen wenen. Ze hebben al 7 jaar terreur achter de rug in die grote verdrukking. En dan komt de grootste klapper. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen, en dat is dus het Joodse volk, zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. Dus de meeste Joden die leven dan al in het gebied dat nu Israël heet. Een heel groot deel ervan zal dood zijn. Er zullen altijd Joden op allerlei hoeken van de aarde wonen en die worden dan nog bij elkaar vergaderd. En dan begint het herstel van Israël. Jesaja 10. Jesaja 10 is gisteren op de dag in Giessenburg ook een aantal keren gelezen. Onder andere door mij. Maar daar staat inderdaad heel kernachtig de zaak beschreven. Jesaja 10 vers 20 tot 22. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob, dus alle 12 stammen, niet meer steunen zullen op dien die het geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Je hebt nu een sterke militaire natie Israël, die vaak God als hun God beleidt, maar het grootste deel van de Joden gelooft sowieso niet meer. Of gelooft op een verkeerde manier, zoals Paulus zegt in Romeinen 10. Maar ze steunen vooral op de vrienden in de wereld, op wereldse dingen. En deze wereld ligt in de geest van de antichrist. Dus dat is waar ze op steunen. En straks in de grote verdrukking steunen ze echt op de antichrist. Daar hebben ze een verbond mee gesloten. Maar hij zal ze verraden en dat zal ze heel veel ellende opleveren. En als ze dat niet meer doen en God herkennen zoals hij is, dan zullen ze hem aanroepen en dan komt Jezus onmiddellijk weer om. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel Jacobs tot een sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand ter zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Het is in Gods gerechtigheid, er gebeurt geen ongerechtigheid. En dit is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd, als mensen al praten over de Babylonische ballingschap, of de grote exodus van de eerste eeuw en de tweede eeuw. Een klein overblijfsel zal uiteindelijk door de Heer worden verlost en dan is alles klaar. Alle 12 stammen, dat is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Oké. Jeremia 31. Jeremia 31. In de jaren 70 was Jeremia 31 was de grootste held van de moderne jeugd. Was de spreekbuis van de moderne jeugd die God nog gebod kende, overheid erkende, ouders gehoorzaamde. Was Bob Dylan. Dat was de poëet en de zanger voor alle jeugd die intellectueel wilde lijken. En wat gebeurde er? God verhoede in 78, Bob Dylan met een christen. En gaf een LP uit en daarin citeerde hij Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Bob Dylan is van huis ook Joods. Of hij nou opnieuw geboren is en hoe dan ook, want sinds de jaren 80 doet hij weer helemaal precies wat hij zelf wil. Kun je niet echt zien dat het een christen is. Het zal allemaal wel. Ik weet wel dat de rebelse jeugd van die tijd, die was hun held kwijt en ze waren razend. Ik weet nog als kind, weet ik nog wel dat het mij vooral opviel dat mensen daar zo boos om werden. Dat vond ik heel eigenaardig. Hè? In popmuziek is het toch God nog gebod, iedereen kan doen wat en later wat hij wil. Waarom word je nou zo boos op die man? Wat kinderachtig. Nou, vers 32. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. En dat is het verbond dat we vorige week hebben gelezen in Exodus. Welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Op een gegeven moment, God, de vader is getrouwd met Israël, zal een tijd gescheiden zijn en zal straks hertrouwen met zijn bruid. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnen schrijven, ik zal die in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn, ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken ten Heer, want ze zullen mij alle kennen. Van hun kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is nooit eerder gebeurd in de geschiedenis, dat moet dus nog gebeuren. En dan hoeven ze dus niet meer tegen de mensen te zeggen, ken de Heer. De Heer zit in Jeruzalem, iedereen weet dat. En de woorden van God staan in hun hart geschreven, zoals wij ook als heiligen met een nieuw lichaam niet meer kunnen zondigen. Wij weten precies wat we moeten doen. Zo zegt de Heer die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en de sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere de Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgegrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat ze gedaan heeft, hebben, spreekt de Heer. Maar uiteindelijk komt dus die verlossing. En dan wordt dat verbond dat met Mozes is gesloten, wordt dan weer voortgezet. En dat is nou eigenlijk net het punt waar de meeste kerken in het christendom, wat waarlijk vrij dom is, niet aan wil. Die zeggen gewoon van, we hebben de plek van Israël helemaal ingenomen. Dit herstel is voor eeuwig. Laat ik het nou maar vast doen. Even ter herinnering, Lucas 1. Lucas 1 vers 30 tot en met 33. Ik zal het straks nog eens een paar keer noemen, maar dat heb ik nu alvast gelezen. Lucas 1 vers 30, en de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem den troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Als die natuurkundigen, of die theoretisch natuurkundigen gelijk hebben, dat het universum altijd uitdijt en dan maar blijft uitdijen, dan kun je snappen dat het koninkrijk van de Heer, straks in een onmetelijk universum, nooit zal stoppen. Het is er voor eeuwig. En dat zal ook nooit ophouden. Dus het zal nooit vol raken. Dat is een interessante gedachte, want inderdaad, dan moeten er nog heel wat mensen komen als er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is, waar geen dood zal zijn. We lazen net Jeremia 31. Dit is ook allemaal herhaald overigens in Hebreeën 8. En dat komt misschien nog te sprake vandaag, misschien ook niet. U kunt zelf ook, dat dit voor eeuwen is, u kunt het ook lezen in Amos 9, maar dat laat ik aan jullie. Ik ga naar Daniël 7. Daniël 7. Het gaat nu om het punt dat het verbond dat God sloot met Mozes is nu wel opgeschort voor 2000 jaar, maar wordt straks weer hersteld en is er voor altijd. En ik blijf erop hameren, want de meeste christenen hebben hier geen weet van. Want die hebben gewoon geleerd dat ze nooit een Bijbel kunnen pakken en kunnen lezen en kunnen snappen wat er staat. Nee, de mensen die hun kerken leiden hebben geleerd, ja, je ziet er wel wat staan, Maar je hebt eerst mijn abacadabra nodig, waarvoor ik 4, 5, 6, 7 jaar op een theologische faculteit heb moeten studeren, om jou te kunnen vertellen wat wij ervan hebben bedacht wat dat zou moeten betekenen. En daar betaal je die mensen voor. Dus, terwijl jij door de Heilige Geest bent verzegeld als je opnieuw geboren bent, om te leren zelf dit woord te verstaan. Daniël 7, 13 en 14. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappijen neer en het koninkrijk, het gaat om koning Jezus, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus het heerschappij, het koninkrijk van Jezus, duurt 1000 jaar, daarna een nieuwe hemel en aarde, duurt eeuwig. En dat doet hij dus met zijn herstelde volk Israël en alle andere heiligen. Dus wij hebben er ook deel in. Maar hier gaat even centraal om Israël. Jesaja 59. Jesaja 59. Ik doe niet alles wat ik hier op papier heb staan. Ik doe een aantal. Jesaja 59. Jesaja 59. Daar zo. 20 en 21. En dan zal een verlossing... verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Verbond, u ziet het weer staan, verbond. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond die uw zaads, nog van de mond van het zaad die uw zaads, zegt de Heer, van nu aan tot een eeuwigheid toe. Dus het correspondeert met Jeremia 31 en Hebreeën 8. Dus het Joodse volk mag dan meeheersen als priestervolk met de Heer over de aarde. En de rest van de mensheid die op aarde leeft in het duizendjarig rijk mag Israël dienen. En wij wonen in een stad in het heelal en we hebben ook een taak bij de Heer. Jeremia 30. Jeremia 30. Ja. 30 vers 3. Want de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heer, en ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vader gegeven heb, en ze zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en van Juda. Nou, dit is een hele beroemde. Israël zal worden hersteld. Jeremia 33. 33. Hebt gij niet gezien wat het volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heer verkoren had, die heeft hij nu verworpen? Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun lieder aangezicht. Zo zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en des aarde niet gesteld heb, hij draait het hier indirect om, dan zijn mensen die zeggen, ja, Israël is gewoon verworpen, die zal nooit meer terugkomen. Nou, zegt hij in 25, als ik het niet gezegd heb, als het niet waar is, dan staat er in 26, zo zal ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen, die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Als ik dat niet gezegd heb, dan is er inderdaad geen hoop meer voor die Joden. Dat is wat hij hier zegt. Maar, punt komma, want ik zal een gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. Dus mensen beweren dat ik niks voor ze doe. Nou, als ik het niet gezegd zou hebben, zou er geen hoop zijn. Maar ik zal een gevangenis wenden en ik zal ze over ze ontfermen. Nou, nadat God de rest van de mensheid in de tijd der heidenen, Europa, de Verenigde Staten, Azië, etcetera, uiteindelijk heeft laten vallen vanwege een ongeloof, bijbelvervalsing, antisemitisme, moordpartijen, oorlogen, goddeloosheid, dat is waar we nou al 2500 jaar tegenaan kijken, dan komt die grote verdrukking en dan herstelt dus Israël, de Heer Israël. En een van de geheimenissen beschrijft het voor de gemeente in Romeinen 11. Ik noem het hier, ik lees het nou niet met jullie, want jullie kunnen dat dromen, hoop ik. He, Romeinen 11, vers 25 tot en met 32, waar de Heer zegt: ik heb mijn volk Israël uitverkoren, mijn beloftes zijn onberouwelijk. En dit is niet het koninkrijk Gods, wat nu op aarde heerst in de gemeente. Ik noem even de teksten, Lucas 17, vers 20, 21. Wij leven nu als christenen in een onzichtbaar koninkrijk, een geestelijk koninkrijk. Dus we hoeven niet deze wereld te herstellen en te restaureren of voor te strijden. Wij hebben geestelijke wapens, Bijbel en gebed. Of zoals Paulus schrijft in Romeinen 14, vers 17, het koninkrijk Gods is geestelijk en niet eten en drinken, niet materiële zaken. Maar het gaat hier om het verbond van God met het Joodse volk, die de wet van Mozes gaf aan het Joodse volk, die ze letterlijk moesten navolgen om zo te leren over de aarde te heersen, om de aarde te besturen. En als uiteindelijk de Heer terug is, dan heb je dus een mensheid die in hun beeld met God hersteld is. Dus ze zijn weer in het koninkrijk Gods. En er is een letterlijk koninkrijk met een letterlijke koning op aarde, koning Jezus. Dus dan heb je een koninkrijk de hemelen. Dan is eigenlijk alles weer zoals het moet zijn. Maar goed, ik heb nog een paar teksten voor mensen, voor jullie. Voor jullie mensen, Jeremia 23. Jeremia 23. 5 en 6. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik de David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En het gaat om Jezus. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heer onze gerechtigheid. De Heer komt terug en zal over de aarde heersen met zijn oogappel Israël. Dit staat honderden malen in de Bijbel beschreven. Er was dus een broeder die zei van, dat is mooi wat je allemaal vertelt, maar waar kan ik dat vinden in de Bijbel? Nou, in de Bijbel, ga het eens een keer lezen. Je komt het overal tegen. Wij spelen maar een bijrol. Schrijf maar op, ik ga het nou niet lezen, het duurt allemaal te lang. Het zijn allemaal fantastische teksten. Jesaja 11, vers 1 tot en met 12. Nou zeg ik dat wel weer. Dan kan ik het niet laten even snel te kijken welke was dat ook alweer. 11. Ja, het zijn allemaal prachtige teksten, maar ja, nee, ik schrijf maar op, lees het op eigen tijd. Daniel 2 vers 44, Daniel 7 vers 27, Hosea 3 vers 4 en 5. Hosea, daar wordt eerst ook beschreven dat God getrouwd was met Israël, in scheiding lag en uiteindelijk weer zal hertrouwen. Jesaja en Jeremia beschrijven het ook, dat er zal worden hergetrouwd. Kijken, Hosea staat dan ook die welbekende passage dat hun volk ten onder gaat aan gebrek aan kennis. Nou, wat Israël overkomt, dat overkomt de wereld eigenlijk ook altijd. Op dit moment zie je ook een mensheid die verzuipt aan een gebrek aan kennis in hun domheid. Maar als je leest in Hosea 3, vers 4, want de kinderen in Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en zonder terafim. Dat is al bijna 2500 jaar zo. Daarna zullen zich de kinderen in Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En dat is dan de laatste lood van het geslacht van David, Jezus Christus. En zij zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Dus aan het einde van de grote verdrukking. En dan is de boel hersteld. Micha 4. Ja, ik hoor jullie denken, je maakt het wel heel makkelijk preken, al een beetje teksten voorlezen, maar laat het woord maar voor zichzelf preken. Micha 4 vers 1 tot en met 7. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heeren. Kijk, het is het eind van de grote verdrukking. De Heer is terug, vestigt zijn koninkrijk. En dan kunnen de volken allemaal hem en het Joodse volk dienen. En die moeten dan ook naar de Heeren toe om te worden geleerd en hem gehoorzamen. en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen. En wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Je kan het op geen enkele manier vergeestelijken, want het is nooit gebeurd in de geschiedenis. Dit is dus een toekomstige profetie. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen de krijg niet meer leren. Maar ze zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die hen verschrikken. Want de mond des Heren, de Heerscharen, heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in zijn naam zijn gods. En daarmee wordt bedoeld overheid in dit geval. Niet dat ze allemaal afgoden hebben. Maar we zullen wandelen in de naam des Heren, onze gods, eeuwiglijk en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heren, zal ik haar die hinkende was verzamelen. En haar die verdreven was vergaderen. En die ik geplaagd had. Hoi. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel. En haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heren zal koning over hen zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dus het gereanimeerde verbond straks van Mozes zal tot in eeuwigheid duren. Habakkuk. Habakkuk 2 vers 14. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dus zo zeker het is dat de heerlijkheid van de Heere de aarde bestiert. Het is zo zeker als dat de wateren de bodem van de zee bedekken. Zacharia 14. Zacharia 14. Zacharia 14. Even kijken. Vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten toe en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de andere helft dezelfde naar het zuiden. En je kunt het ook bijvoorbeeld in Joël 3 allemaal lezen. Ik ga even, lees het zelf alsjeblieft bij je gelegenheid. Vers 8. Ik ga naar vers 8. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem, en ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van den toren Hananiel tot aan de koningswijnbakkers toe. En ze zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dat zal de plaag zijn waarmede de Heere al de volken plagen zal. Kun je in een zak steken, neonatie. Heb ik als in Duitsland wel eens gehad, neonaties die ik dit liet zien. Die waren gewoon een vriendelijk gesprek met mij aan het voeren en toen liet ik dit zo zien. Ik zei, als je nou een zwak hadden voor het Joodse volk en Jezus aannamen, dan zou je veel verder komen dan wat jullie nou mee bezig zijn. Uiteindelijk gaan ze toch over, als jullie dat overleven, over jullie heersen. En dat zal de plaag zijn waarmede de Heere al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens iegelijks vlees daar op zijn voeten staat doen uitteren en een iegelijk ogen zullen uitteren in hun holen. En een iegelijk tong zal in zijn mond uitteren. En daar kunnen ze het mee doen. Even kijken. 16 en 17. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, hè, die mogen dus doorgaan in het duizendjarig rijk, om daar de aarde te bewerken, om zo de Heer in Israël te dienen en alle andere heiligen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden, de koning, de Heere, de Heerscharen, om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere, de Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Dus volken worden collectief gestraft als ze niet gewoon gehoorzaam. Er zijn nog wel veel meer consequenties, de Bijbel beschrijft er genoeg over, maar dat is dat nieuwe rijk waar Israël dan met de Heer mag heersen. Nou, vers 21 hier tenslotte. Ja, al de potten in Jeruzalem en Juda zullen de Heere, de Heerscharen, heilig zijn. Zodat alle die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heere, de Heerscharen, te dien dagen. Ik heb wel eens met moslims gesproken die inderdaad probeerden mij te bekeren. Dat was op de straat in Apeldoorn. Er waren overigens Nederlandse moslims die vanuit de gereformeerde kerk moslim waren geworden. Dan zie je dus zo'n Nederlandse mevrouw van in de 60 met zo'n brilletje op, met zo'n handdoek over het hoofd. En die had zogenaamd een paar dingen waarmee ze mij zo klem praten. Ja, jullie moesten jullie besnijden, dat doen christenen niet meer. Zo, Handelingen 15. En had ze nog een paar van die dingen. En elke vraag had ik een heel eenvoudig antwoord op. En dan stond ze daar. Ik zei, heeft u leven in een kerk gezeten en die heeft het nooit kunnen lezen? En nou bent u bij een afgoderij beland die uiteindelijk de dood oplevert als je niks doet. Dan mag ik iets voorlezen en toen las ik dit voor. Ik zei, mocht u het overleven, die grote verdrukking? En mocht u in het duizendjarig rijk komen, de Kanaaniten, die mogen niet met een onreine voet in Jeruzalem komen. Nou, dat was ze nog beledigd ook. Wilde ze mijn adres hebben? Ik zei, nou, dat lijkt me niet nodig. Ja, ik zei, ik heb de Koran toch 3 keer gelezen. Jullie hebben toch geen antwoord. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, vers 8. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Want dat is het hem, hè. Als hij terugkomt, dan is er een grote verdrukking geweest. Waar dan al een aantal groepen van gelovigen, verdrukkingsheiligen uit de Joden, uit de heidenen. Heel veel zijn gedood natuurlijk en komen zo in de hemel. Of worden door de Heer nog een keer opgenomen. Je hebt nog een paar opnames in een grote verdrukking. En uiteindelijk heb je het laatste groepje Joodse mensen die nog leeft en hem dan aanroept. En de mooiste beschrijving ervan is, en dat kunt u zelf doen, het boek Joël. 3 hoofdstukken. Dat de laatste dagen of weken van de grote verdrukking beschrijft voor de Joden. Die eigenlijk niet meer staande kunnen blijven. Op een aantal fronten, op 3 fronten worden oorlog gevoerd. En dan komt de Heer terug. En dan staat in hoofdstuk 3 heel letterlijk beschreven hoe hij dan zijn koninkrijk begint. En hoe dan die onderdrukkende Joodse, die Joden onderdrukkers, hoe het hun dan zal wedervaren. Nou. Dat is 1 punt, ik heb het vorige week ook over gehad, waar mensen niet over uit kunnen. Wij hebben een God die een heilig God is, een rechtvaardig God. We hebben net ook nog gelezen dat alles gebeurt in rechtvaardigheid. Maar er worden ook oorlogen gevoerd. Nou, we hebben vorige week kunnen lezen dat God is een rechtvaardig God en die bezoekt de mens op aarde met oorlogen vanwege hun zonde. U ziet het maar eens in Jacobus 4 vers 1. Hè? Waarom zijn er vechterijen onder u? Nou, vanwege uw wellusten. En het is niet dat God zo graag wil dat we oorlog voeren, maar de mens is goddeloos en doet niet wat God wil. En toen het Joodse volk in het Koninkrijk der Hemelen een gebied moest veroveren waar ze de Heer moesten volgen en dienen, dan mocht in dat land geen afgoderij zijn. En dus vorige week verteld dat die mensen die er wonen, die offerden kinderen, seksperversie, satanisme. En de Heer zegt van, ik heb ze keer op keer gewaarschuwd, ze verbeteren zich niet, dan moeten ze of weg, of ze moeten worden gedood. En er zijn er altijd kerken die denken dat die teksten nou op hen slaan. Dus een paus denkt dat hij mensen mag vermoorden omdat dat zijn werk is. Dus toe-eigening, dat is tegenwoordig woke-taal, hè, geloof ik. Dus ik ben helemaal niet ouderwets wat ik nou zeg. Toe-eigening van religieuze kerkelijke mensen die allemaal teksten voor het Joodse volk voor zichzelf gebruiken en daar de gruwelijkste misdaden mee begaan. Maar toch, er is oorlog op aarde. En als je die oorlogen naar een Bijbelse manier wil oordelen, oorlog is Gods oordeel over zonde hier op aarde. Het is Gods oordeel over zonde voor een of hel is Gods oordeel over zonde voor een overleden ziel. En heel veel mensen zeggen altijd van ja, ik hou er niet van, God is toch liefde en God moet een vriendelijke lobber zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Exodus 5, ik heb hem hier bij jullie ook nog gelezen onlangs, Exodus 5 vers 3. Zij dan zeiden, de God der hemelen is ons ontmoet, zo laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn. En de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met pestilentie of met het zwaard. He, dat als we ongehoorzaam zijn, dan kunnen we ziekte of oorlog verwachten. En dat is wat mensen overkomt op aarde als ze gewoon God vreselijke dingen aandoen. Want zo kun je het eigenlijk stellen. Ezechiël 14. Ezechiël 14 vers 17 en 21. Of als ik het zwaard breng over hetzelfde land en zeg, zwaard, ga door dat land, zodat ik daarvan uitroeien mensen en beesten. En dus God die inderdaad het zwaard toestaat. Vers 21. Want al zo zegt de Heere, Heer, hoeveel te meer als ik mijn 4 boze gerichten, het zwaard, oorlog, de honger en het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien. Dan voelen mensen die nou jarenlang hebben geleerd dat God alleen maar leuke dingen mag doen, zich heel ongemakkelijk bij. Maar die mensen die hebben gruwelijke dingen gedaan, houden op geen enkele manier rekening met rechtvaardigheid en goedheid en God. En dan laat God dit soort dingen los op de mensheid. En ja, gedierte. Er is eens een keer berekend, ik heb het boekje notabene in de kast staan. Er is een historicus die zegt, wat is de grootste moordenaar geweest in de geschiedenis voor de mensheid? De muskiet. Ja. Waarschijnlijk is de helft van alle mensen die aan een ziekte overleden door een muskietsteek, een muggensteek. Die daar een ziekte uit kreeg, zoals malaria, en aan de complicaties daarvan overleed. En daar heeft hij een heel dik boek over geschreven, was een bestseller een jaar of 10 terug. En een deel daarvan is natuurlijk theoretisch, want je kan het niet bewijzen, maar er zit wel wat in. Toen Napoleon met 750.000 mensen Rusland binnentrok in 2012, zijn er maar 150.000 teruggekeerd.
1812.
Ja, nee, kijk, test. En kijk of jullie wel wakker zijn. Jullie waren wel uitgekomen. 750.000 man, 150.000 zijn maar teruggekeerd. Maar al die 600.000 mensen die zijn eigenlijk niet in oorlogen en in gevechterij gestorven. De meesten zijn gewoon dood gegaan aan ziektes en kou. Ziektes, dat is altijd, en die meestal door ongedierte teweeg zijn gebracht. Maar goed, dat is weer een zijpaadje. Nou, nog eentje. Jeremia 25. Vers 31. Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde. Want de Heer heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees. De goddeloze, die heeft hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de Heer. Dit komt echt letterlijk uit aan het einde van de verdrukking, als hij dan letterlijk met al zijn heiligen terugkomt. En dan wordt er gericht gehouden. Maar dan heb je dus iets als oorlog. En dat is dus kommer en kwel. Er zal oorlog zijn zolang er nog zonde is op aarde. Je hebt allemaal mensen op aarde die willen de oorlog uitbannen, maar het zal de mensen nooit lukken. En een politicus die geschiedenis heeft gestudeerd en gewoon open en eerlijk kijkt naar hoe de mensheid in elkaar steekt en wat er allemaal gebeurt, die moet gewoon toegeven, wij kunnen oorlog niet oplossen. Een politicus die dat snapt en op zijn knieën zou vallen en de Heer aannemen en proberen iets voor de Heer te doen in zijn zijn geestelijk koninkrijk, die zou meer goed kunnen doen dan alle weldoeners op aarde, want uiteindelijk gaat alles in bloedvergieten ten onder. En op dit moment zijn er allemaal oorlogen op aarde. En wij hebben hier in het veilige Westen, en die veiligheid hebben we ook weer in die Bijbel te danken, laatste week allemaal over gehad, hebben zichzelf ervan verzekerd dat het allemaal goed zou komen. En als de hele wereld nou maar zou kijken naar Europa en Amerika, dan was het een paradijs geworden. En nou in één keer tot aan een verrassing, Oh, er kloppen oorlogszuchtige bendes aan onze poorten. In het oosten, in het zuiden en in Azië en weet ik het wat allemaal. En met internet kun je mensen ook wel heel veel ellende berokkenen. Als zorgen dat je geen elektriciteit hebt. Ja, maar dat zagen we niet aankomen. Dat is de realiteit. Mensen houden niet van elkaar. Zeker niet als ze te ver van elkaar afstaan. Daarom gaf God vroeger mensen grenzen. Grenzen in hun gedrag. Grenzen om niet te zondigen. Grenzen om je te beschermen. Want als je in je grenzen leeft die God gaf, dan weet je dat je een veiliger leven leidt. Maar ook grenzen van landen. Want anders was, ik heb dat grapje wel eens vaak verteld. Er was ooit een christelijke denker in de jaren 70 die zei, als de Babylonische spraakverwarring niet was geweest 1000 jaar geleden, dan was waarschijnlijk de atoombom 2000 jaar geleden al uitgevonden. Er waren al Griekse wetenschappers die zoiets met atoomsplitsingen zo hadden berekend. En als je al die knappe koppen van mensen bij elkaar zet, dan hadden ze iets moois uitgevonden wat heel veel onheil kon aanrichten. In de Bhagavad Gita, daar schijnen ook dat soort dingen te staan. In het hindoeïsme hebben, weet ik het wat allemaal, ik details zijn weer wat ontgaan. Maar had je al die koppen bij elkaar gezet, dan was er wel weer ruzie gekomen en dan hadden ze dat al toegepast. Mensen hebben grenzen nodig. Plantjes hebben water nodig, mensen hebben grenzen nodig. Nou, jullie begrijpen het wel. Er zal oorlog zijn zolang er nog zonde is op aarde. Je kunt oorlog niet stoppen als je niet herkent en erkent dat die ontstaat door onze eigen zondige natuur. En dat is al zo sinds Genesis 3. En in een grote verdrukkingscel zullen er nog wereldoorlogen meervoud zijn. En het woordje oorlog, als je kijkt naar de Law of First Mentioning. Ik heb al besloten, het zesde verbond ga ik een andere keer doen. Ik maak het even af. Het eerste keer in de Bijbel dat het woordje oorlog voorkomt is in Genesis 14. Genesis 14. En dan ga je even het Bijbels woordenboek toepassen. Genesis 14 vers 2. Abraham die doet mee aan een veldtocht. Dat ze krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Dat ze krijg voerden. Dus, krijg, dat betekent, we hebben het laatst erover gehad, een krijger is iemand die iets wil toe-eigenen. Dat is krijg. En hoe georganiseerder en gestructureerder een groep krijgers wordt, met strategieën en slagorders en allemaal politici die dat allemaal regelen, dan wordt het een soldaat, want die wordt dan betaald vanuit soldij. Maar hier zie je dus de eerste betekenis van oorlog. Ze voeren krijg, oftewel ze vallen een ander aan met geweld om iets van ze af te pakken. En we hebben in het Nederlands het woord kopen. En of het woord kapen, en een kaper was iemand die een kaperbrief kreeg van de overheid om vijanden aan te mogen vallen als een zeerover, maar eigen mensen niet. En kopen en kapen, dat komt van het Friese keerpje. En dat zie je nog in het Nederlands kopen, in het Duits kaufen. En dat betekent, je verkrijgt iets door er iets voor te geven, of door het aan te vallen en het te pakken. Krijg. Je voert in wezen oorlog omdat mensen zondig zijn en ze willen iets hebben van een ander. Tweede keer dat het voorkomt in de schrift. Exodus 13. Exodus 13. Dan zul je denken van, nou, na al die duizenden jaren, dan is het al vrij rustig geweest toch in heel Genesis. Nou, er zullen heel wat oorlogen zijn geweest. Exodus 13 vers 17. Exodus 13 vers 17. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het volk niet berouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. En ze moeten dan door de, niet over de weg van de, langs Gaza, ze moeten door de Rode Zee. En dat ze dan niet bang zouden worden als ze strijd zouden krijgen. Oftewel, strijd, oorlog, is iets beangstigends. Dat jaagt de mensen diepe angst aan. Ja, want dat leidt tot dood. Als je nou de verslagen hoort van de nieuwste oorlog, met de nieuwste tactieken in Oekraïne en Rusland, waar alles met drones wordt gedaan. Een Nederlandse militair die er al een jaar of drie vecht, die ligt nu ook in het ziekenhuis, scherp in zijn been. Die vertelde laatst in een interview Hij zei, ja, een paar jaar geleden had je nog drones, maar dan kon je onder een boom schuilen. Maar in die slagvelden die er nu zijn, is helemaal niks meer. Dus op het moment dat je iemand die gewond is moet helpen of je moet iets vervoeren, dan hangen continu van die ellendige dingen in de lucht. Je ziet ze vaak niet, maar die camera-oogjes en die drones zien jou wel. En dan ben je gewoon de klos. Hij zei, statistisch ben ik al een abnormaliteit dat ik na 3 jaar pas aan de beurt ben. Ik zal, misschien was het al 2 jaar of 4 jaar, maar dat is een Nederlander die daar al jaren vecht. En hij hoopt nou dat hij instructeur mag worden, dat hij uit de frontlinie weg mag. Ja, dat is iets wat beangstigend is. Ja, je zag al eens een keer een reconstructie van een Nederlandse overheid die zei, ja, terroristen zijn in staat om met drones in een binnenstad een enorme terreuraanval los te laten op mensen. Dat is beangstigend. Oorlog is beangstigend. Tenminste, een normaal gezond mens die is er bang voor. En altijd, ik heb ook al een aantal veteranen mogen spreken. En ja, helden die zijn er niet. Die worden niet geboren. Helden zijn er als ze toevallig iets hebben gedaan en ze hebben het overleefd. Dan word je een held, krijg je een medaille en dan heb je veel eer in gelegd. Ik was een interview met een veteraan, die was al in de 100. Die had de Eerste Wereldoorlog gevochten. En zei iedereen die zei dat als je in een loopgraven lag en je was niet bang. Hier was er, ik zeg het even netjes, maar hier was een big liar. Dat is een grote leugenaar. Iedereen was doodsbang. Ik kan me dat voorstellen. Goed, het enige aardse koninkrijk dat de Heer ooit zal zegenen is zijn eigen koninkrijk. Wat we net lazen in Lucas 1 vers 30 tot en met 33. En dat zal er altijd zijn. Of Jesaja 2 vers 11. Ik maak het nog even rustig af. Jesaja 2 vers 11. De hoogogende mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. Dus de Trumps en de Poetins en de hoe heet die van ons ook alweer op dit moment? De Jettes. En ze kunnen zich nog zo belangrijk vinden. Uiteindelijk is iedereen wat alles en iedereen zal vernederd zijn in de omgeving van de Heer. Dat is het enige koninkrijk dat functioneren zal. En het is een uitspruitsel van het verbond met Mozes. Dat wordt voortgezet straks in het duizendjarig rijk. En dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En bid hem erom dat het allemaal zo snel mogelijk mag gebeuren. Maar dat zal dus gebeuren als hij terugkeert om al die menselijke koninkrijken te vernietigen. En u kunt erover lezen in Openbaringen. Ik ga dat allemaal nou niet weer herhalen. Je kunt dat lezen dat hij dat doet met een leger en dat zijn wij. In Openbaring 19, in Jesaja 63, in Zacharia 14. U kunt dat lezen in Joël 2 en 3. En gisteren is door Nico naar voren gelezen Joël 2 vers 1 tot en met 11. Dat is een van de mooiste beschrijvingen hoe wij als heiligen allemaal met de Heer terugkeren. En dan zien wij hoe hij als een vijand verslaat. Zeggen jullie ja en amen of jullie het lezen? Willen het lezen? Gaan we het lezen. Joël 2. Ja, jij was er gisteren niet bij. Nee. Joël 2. Hoofdstuk 1 gaat over die laatste momenten van Israël. En die hebben nog een aantal verzetsharen, moet je je voorstellen. Een deel is weggevlucht in Petra, een deel zit in de omgeving van Jeruzalem. En die kunnen zich amper staande houden. Water, eten, alles is schaars. Ze kunnen de tempeldienst niet meer normaal voeren. En vers 20 van hoofdstuk 1. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weide der woestijn verteerd. Het is een hel op aarde. Dan vers 1 van hoofdstuk 2. Blaas de bezuinte Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen een groot en machtig volk desgelijks vanouds niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Even snel. De Heer komt terug met al zijn heiligen. De heiligen van het Oude Testament. Deze genadetijd. De grote verdrukking. Dat is een enorm leger. Miljoenen en miljoenen zielen. Maar de Heer, die komt als een vuurwals. Hij spreekt woorden. En die woorden zijn als een tweesnijdend zwaard. En het is als een verterend vuur. En er staat dan, voor hem uit zal het nog zijn als een lusthof. En we hebben net gelezen in hoofdstuk 1 dat het al een helse wereld is. Na al die verdrukkingen uit de grote verdrukking. Maar dan is het nog als een ware lusthof. En dan komt hij, en daar waar hij geweest is, achter hetzelfde is een woeste wildernis. Er is geen ontkomen van hetzelfde. Dus die vijanden van de Heer kunnen niet wegkomen. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiters. Zo zullen ze lopen. Komt die bekend voor? De bruiloft van de bruidegom met de bruid in Openbaring 19. En dan op paarden zullen we allemaal terugkeren naar de aarde. Er was eens een keer een intellectueel denkende leraar die zich christen noemde. Die zei, nou, ik vind het wel heel plastisch uitgedrukt met paarden en met zwaarden uit de mond. Hey, als de Heer dat zo opschrijft, zou ik het maar liever geloven. Hij doet het consequent. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens, op de hoogte der bergen, als een gedruis in een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Pot is, die hangt hè, boven een vuur, dus de onderkant van een pot is altijd zwart geblakerd voor het vuur. Dus ze zullen zwarte gezichten hebben, ze zullen doodsbang zijn en ze zullen inderdaad beschadigd worden. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Ze zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen en ze zullen hun paden niet verdraaien. Jullie allemaal hier die de Heer kennen, zijn daarbij. Jullie zijn die mensen die hier staan. Ook zullen zij de een de andere niet dringen. Ze zullen erheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, dat is hun wapen, ze zouden niet verwond worden. Nee, want we hebben een vernieuwd lichaam. We kunnen niet meer gewond worden of sterven. Zij zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. En er is ooit een schrijver geweest, Tolkien, die heeft ooit allemaal van die boeken geschreven, Bal van de Ring, waar hij heel veel motieven uit de Bijbel heeft gebruikt. En uiteindelijk is er een regisseur geweest die hele beroemde Hollywoodfilms heeft gemaakt in 2001, 2003, we hebben het gisteren over gehad. En uiteindelijk zie je dat een stad wordt bevrijd van de vijanden door een of andere geestesleger. Hoe denk je waar hoe die daaraan is gekomen? Ja. Komt gewoon uit de schrift.
Dat zag ik.
De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig. Doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Maar als dat achter de rug is, dan is inderdaad een rechtvaardigheid koninkrijk aanstaande met koning Jezus en een hersteld Israël. En daar mag je naar uitkijken. Het verbond van Mozes wordt dus dan weer hersteld in het duizendjarige rijk. En dan wordt die verbondsbelofte dus voortgezet, zoals we al lazen in Jeremia 31. En dat wordt ook herhaald in Hebreeën 8. Ik schrijf het maar op, maar ik ga het niet weer lezen, want dat hebben we al gelezen eigenlijk. Hebreeën 8, vers 7 tot 13, daar wordt dan gezegd, dat verbond dat we hadden met Mozes, dat wordt vernieuwd. Niet veranderd, maar het wordt vernieuwd, het wordt voortgezet. Voor al die kerkmensen die zeggen dat het niet zo is. De gevangenis zal weer gewend worden van Israël. Vorige week heb ik met jullie Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10 gelezen. Dat gaat er ook om. Uiteindelijk zal Israël, als ze hebben scheef gewandeld, weer hersteld worden. En dan wordt de gevangenis gewend en dan wordt hun bestuur voortgezet. Kijk eens voor de grap, nog een paar versen in Deuteronomium 4. Voor de grap, kijk eens voor de aardigheid in Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. Ik krijg altijd kippenvel van hoe ontzettend veel letterlijke profetieën in Deuteronomium zo helder te lezen zijn. Al in de 15e eeuw voor Christus door Mozes opgeschreven. In Deuteronomium 4 vers 30 staat, wanneer gij in angst zult zijn, hè, dus in een grote verdrukking als Israël echt in nood is, en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Israël wordt hersteld. Ezechiël 16. Vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond, hier staat het woord weer, verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. De duurt eeuwig. En dat is een hele lange tijd. Alleen ze zitten nu in de tijd der heidenen. Het is voor een tijd opgeschort geweest. Maar nog even en dan is het weer van kracht. Nou, dit verbond wordt gesloten nadat alle Joden terug zijn in Israël. En de grote verdrukking is geweest. En dan zal de Heer nog de laatste allemaal uit alle hoeken der aarde bij elkaar vergaderen. We hebben alle teksten vanmorgen al zo gelezen. Dit verbond is onvoorwaardelijk en loopt door tot in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal niet aan worden getornd. Het is gebaseerd op het volledige werk van Christus. Ook de kruisiging, begrafenis en opstanding van de Heer en het bloed van Christus heeft ermee te maken dat dit allemaal straks allemaal weer verder kan gaan en dat alles dan uit de weg is. Want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Dit verbond met Mozes en het Joodse volk handelt over opstanding en eeuwige volledigheid. En heeft niks te maken met de kerk van nu. Ik ga dat nou niet allemaal met jullie nog lezen, maar daar twijfel je erover. Lees de brief van Galaten van Paulus, dat je het Joodse geloof helemaal kan scheiden van onze navolging in de genadetijd. Of Colossense 2, vers 16 en 17. Of Handelingen 15. Dat hebben we gisteren ook nog gedaan in Giezenburg. Dan kun je lezen dat we worden behouden uit geloof, niet uit de werken. Dat is een scheiding tussen de wet van Mozes en wij nu die in de genadetijd leven. Laatst wat ik nog met jullie wil lezen zijn nog een paar versen. Jesaja 6, 57. Jesaja 57. Jesaja 57. Een paar teksten uit Jesaja. Jesaja 57. En dan heb ik ook alweer lang genoeg gesproken. Van die gemeentes waar mensen de hele tijd amen roepen en zo. Maar hier al het verkeerde moment altijd. Dus Jesaja 57, vers 13. Wanneer gij roepen zult, zo laat die die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal in alle weg voeren, de ijdelheid zal een weg nemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven. En mijn heilige berg erfelijk bezitten. Dit zegt de Heer tot zijn oogappel Israël. Degenen die op zijn hem vertrouwen, die zullen de aarde erven. Dit is het voorland voor de Joden straks, aan het einde van de grote verdrukking. En als je een pagina verder gaat en je kijkt in Jesaja 60, daar staat in vers 21. En die volk zullen al tezamen rechtvaardigen zijn. Ze zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Ze zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijk worde. Dus de aarde is voor Israël. In het Nieuwe Testament wordt het ook opgeschreven. Ga er niet naartoe bladeren, maar het staat ook in Romeinen 4, vers 13. Abraham zal de aarde beërven. De aarde is uiteindelijk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor het Joodse volk. In het duizendjarig rijk hebben ze het hele Midden-Oosten. Van de Caucasus, van Egypte tot aan de Rode Zee. Dat is het Israël, het Israëlische Rijk. Maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde is de wereld voor hen. Wij wonen in het Nieuwe Jeruzalem, een stad die boven de aarde hangt. En de rest van het heelal, daar zal geen dood meer zijn, is voor alle mensen die dan leven. Jesaja 65, maar dat is weer een hele andere studie. Ik weet, er zijn mensen die worden altijd heel opstandig als ik dat vertel, maar het staat gewoon in de Bijbel te lezen. En dan moet je gewoon helder denken. Jesaja 65, vers 17 tot 19. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En ze zullen het hart niet opkomen. Dus alle viezigheid en rottigheid waarvan je nu tegen probeert te strijden en te vechten om er niet aan toe te geven, dat is dan gewoon geweest. Wees gijlieden vrolijk en verheugd die tot in de eeuwigheid in hetgeen dat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Dat is het voorland. Nou, de allerlaatste voor vandaag, Jesaja 66, 21 en 23, tot en met 23. En ik zal uit dezelfde enige tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heer. Dit is het herstelde Israëlische Rijk, waar dan ook weer de priesterdienst moet worden uitgevoerd. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer. Alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot aan de andere en van de ene sabbat tot aan de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Dat is het verbond met Mozes. En het teken is de sabbat. Men moet geloven aan God en de werken uitvoeren. Het is nu opgeschort. En dat betekent dus dat wij als kerk die dingen niet hoeven te doen. Want er staan ook allemaal wetten in waarmee je allemaal mensen moet doodslaan die vijanden zijn van God. Is niet ons werk. Dus een inquisitie hebben wij niet nodig. Wij hebben nu gewoon een geestelijke taak voor de Heer. Maar ooit zal Israël weer met de Heer over de aarde heersen. Amen.